Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator. Thijs de Jong.
Schitterend gedaan weer van mij de Talma. Heb je zijn nummer Hey Frenkie? Ja, ik weet dat u het erover gehad had toen Willem Groeneveld die zat. Maar dat nummer Hey Frenkie.
Ja, hebben we live gehoord toen inderdaad.
Hey
ja.
Frenkie. Met je hoodie.
Is geen hit geworden.
Frenkie. Hoe is hij?
Nee, ik vond het nou ook niet passievol brengen, dat lied, zeg maar.
Ja, ik hoor over
dat
die
is, Talma.
Hoor ik,
ook.
Ja, maar dan hoor ik heel wisselende verhalen over.
Nee, zeker. Sommige zijn
fan. Volgens mij staat op bij die Apple Podcast app, paarse dingetje, er staat bij ons staat een recensie en er staat ook iets over dat het vals als een kraai is of zo. Daar staat voor mij, dan zak je de moed in de schoenen als je de intro hoort, maar daarna is het best wel een leuke podcast.
Ja,
serieus.
Ja, okay. Overigens, ik denk ook dat er ook heel veel mensen andersom.
Dit is natuurlijk de beste gelegenheid om de mensen en de luisteraars, ons miljoenen publiek te vragen om onze podcast even te liken en te recenseren. Ja. 5 sterren, Spotify, iTunes.
Voor minder doen we het niet. Ja. Ja, er zijn ook een paar. Ja, we hebben geloof ik iets van 14 beoordelingen, maar er zijn ook een paar die hebben 1 ster. Dat haalt ons gemiddeld heel drastisch naar beneden.
Oeh, dat is zonde.
Ja, maar we staan op 3,5 ster gemiddeld. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die een grondige hekel aan ons hebben. Dus die zullen ons niet sparen.
Ja, maar wij zijn ook geschaard onder de categorie American Football. Hè? Misschien valt het mensen tegen dat het dan toch nog over voetbal gaat in plaats van American Football.
Nou, laten we dan even deze uitzending ook over American Football hebben. Dat we ook dat publiek zeg maar meepakken.
Ja. Tom Brady, wat vinden jullie daarvan, jongen?
Nou, we kunnen het hebben over... ik heb wel een linkje. Ik heb een linkje.
Dat vind ik het grootste nieuws, dat hij gewoon nooit van Tom Brady heeft gehoord.
Ja, American Football heb ik nooit mee. Nee, ik volg dat niet.
Wel leuk sport. Nee, de Chicago Bears, NFL-club, die spelen op Soldier Field. Wie ook op Soldier Field speelt, zijn de Chicago Fire.
Dames en heren, zometeen gaat het over FC Groningen.
Kappelhof.
Ik denk
dat
het
over Kappelhof.
Dat is echt een hele link. Ik ben bezig met...
En Michael de Leeuw.
Nee, maar dit is wat ik als presentator doe.
Bruggetjes bouwen.
En kan. Bruggetjes bouwen. Dus jullie zeggen... Tom Brady, zeg ik NFL, zeg ik Chicago Bears, zeg ik Soldier Field, zeg ik Chicago Fire, zeg ik Johan Kappelhoff. Bam.
Michael de Leeuw ook
FC Groningen. Michael de Leeuw speelde er ook nog in.
Omdat jij toevallig een keer met Johan Kappelhoff mocht bellen, moeten wij nu in deze uitzending ook over Johan Kappelhoff hebben.
Nou, daar wil ik straks nog wel even kort over hebben.
Hij komt er wel even op terug.
Ja,
maar
prima.
Hij bouwt dat bruggetje straks later.
Maar eerst eventjes over de wedstrijd tegen PSV. Had jij, Jonathan zei dat hij kippenvel had toen hij het stadion van Emmen zat. Had jij kippenvel in Eindhoven?
Ja. Nou,
mooi, net zei je nog.
Ik
had geen kippenvel.
Van Emmen niet.
Nee, maar jij zei in Eindhoven. Ik vond het mooi, ik had geen kippenvel. Maar nu heb je wel kippenvel.
Nee, maar het is ook wat anders als je in het stadion zelf zit dan als je achter de tv kijkt, denk ik.
Oh, dat zal ook best wel. Nee, maar ik had het bij PSV al toen ik daar...
toen je het broodje gehaktbal pakte.
Meters hoog op de armen. Want... Nee, even serieus. Het grote voordeel van deze coronatijd is dat wij heel dichtbij mogen parkeren. Normaal gesproken mag je bij PSV nooit in het Philips Stadion parking staan. In die parkeergarage daar vlak achter het stadion.
Ja.
Dan moet je altijd heel eind verderop parkeren. Moet je wel 600, 700 meter lopen.
Echt?
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar nu...
De keerzijde van journalisten.
Nu het stadion ook in deze beperkte mate zeg maar, nog bezet was.
Privileges.
Mocht je dus in de park... Dat was echt leuk. Ik kwam... Nou, ik had net de auto uitgedaan, sloeg de deur dicht. Ik liep daar de parkeergarage in. Moet je altijd even kijken waar de uitgang is, hè, richting het Philipsstadion. Werd ik bijna in de achterkant van mijn knie gereden door een hele dikke Alfa Romeo 159. Dat is de clubauto van PSV. En dat raampje dat gaat open en ik hoor, hey Poepie! Raad eens wie het was.
Bas Doorda.
Ernest Faber.
Oh, ja.
Ja, echt waar. Ik was nog geen 3 seconden uit de auto. En toen reed hij me bijna van de sokken. En, heel hartelijk weerzien. Dat is toch echt een van de aardigste trainers die ik ooit heb meegemaakt.
Dat is een sympathieke vent wel, ja.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk.
Verschrikkelijk voetbal, maar was wel een sympathieke.
Kom je nou nog een keer een worstenbroodje eten of hoe zit dat? Zei hij ook gelijk. Hij is van de worstenbroodjes, ja,
er zit ook echt gewoon totaal geen enkel verschil tussen jouw Stan Valks en jouw Ernest.
Nou,
vader.
Laten we dat nog wel even overlaten aan Ed Bordeman. Die beoordeelt onze imitaties, ja. Of tenminste mijne. Maar ik heb hem daarna niet meer gezien.
Kun je een gesprek doen tussen Stan Valks en Ernest Faber even wel? Dan kunnen we kijken of er een verschil zit.
Ernest, die Gakpo, hè? Die Gakpo, is dat niet iets voor VVV Venlo? Nee, dat is absoluut niet. Nee hoor, nee, dat is echt, die houden wij. Dat is ons grootste talent.
Ja, ik hoor het van net een hele slechte imitatie.
Zit
toch,
ja, maar zit wel een beetje
ja, nuanceverschil. Ja, precies.
Nuanceverschil.
Dankjewel.
Dan een hele slechte, maar wel, er zit wel een nuanceverschil.
Het was heel erg leuk, maar waar ik natuurlijk naartoe op weg was. Ik was op weg naar de uitgang van de parkeergarage. Ja. Dus ik loop daar de parkeergarage uit en dan kom je boven. En dan proef je gelijk de sfeer. Je ziet het al bij aankomst als je de auto hebt, maar je ziet die oude drukte weer rond het stadion. Ja. En dan kan het met 4000 mensen toch nog best wel druk zijn.
Okay, ja.
En je ziet...
alles vind je nu ook een druk.
Het tweede beeld wat ik zag was een supporter met zo'n rood-wit PSV-shirt die met 2 van die hele grote potten bieren over straat liep. Buiten het stadion allemaal nog. Hè. En toen dacht ik al van, lekker. Ja, want dit is gewoon... Je krijgt een zomers gevoel. Je krijgt een voetbal... Het oude voetbalgevoel komt terug. Nou ja, en dan kom je het stadion in en dan hoor je... verbazingwekkend hoeveel geluid 4000 mensen kunnen produceren. Het klonk gewoon als een vol stadion, ja, zeg maar. Ja, ja, in al zijn facetten. En dan denk ik dat... Nou, het is of een compensatiegedrag, maar ik denk dat de schroom... Ik bedoel, als je met een hele grote groep zit, dan is de schroom om hard te gaan zingen en te gaan joelen, is veel minder. Maar nu zit je in feite geïsoleerd, hè? Want de meesten zaten gewoon met 2 man naast elkaar of zo, met 3 man.
Nou.
Ik dacht van tevoren, ik denk van ja, dan is de aandrang om zeg maar hard te gaan schreeuwen is misschien iets minder. Maar die bleek juist, nou, misschien wel groter te zijn. Want het was een cacophonie van geluiden die echt deed terugdenken aan volle stadions. Prachtig. Prachtig!
Oké. Dat schittert die monoloog altijd. God, dan de wedstrijd, William. Het ging natuurlijk vooral over de VAR. Een beetje selectieve verontwaardiging van Danny Buijs misschien? 3 keer geholpen door de VAR, 1 keer niet. En dan zeggen dat de VAR verschrikkelijk is.
Zit je nou maar mening te jatten? Ja.
Nee, die had ik. Dat is ook gewoon een goede mening.
Nou, selectief verontwaardiging. Ik denk dat die andere
maar
drie...
Ik had hem ook, hoor.
Die andere 3 VAR-momenten, die waren wel heel erg duidelijk, zeg maar. Waar Danny Buijs zich in de eerste plaats natuurlijk aan ergerde... was gewoon het niveau van het arbitrale kwartet... dat op en langs het veld stond. Want die miste gewoon heel veel dingen. Die miste die overduidelijke... Want het is natuurlijk geen reclame voor een scheidsrechter, in dit geval Manschot. Als de VAR zeg maar 4 keer een hersteloperatie moet uitvoeren. Nou ja, waarvan de meest schrijnende, en dat ben ik gewoon met Buijs eens. De meest schrijnende was wel die bal van Denzel Dumfries. Die echt zo overduidelijk achter de lijn was. Ik denk wel 3, 4, 5 centimeter dat de bal helemaal eroverheen was. Toen kwam die voorzet.
Is moeilijk
kwam,
te zien kwam, heel kwam, van, kwam,
nee, maar die grensrechter moet dat toch zien?
Ja, nee, ben eens,
ja, maar die stond
ben
volgens mij niet op 1 lijn, toch?
Nou, dat met, weet ik niet meer. Maar hij zag het in ieder geval niet.
En de voet van dingen staat er nog voor. Dan natuurlijk ook, weet je wel. Dus zijn wat verzachtende omstandigheden.
Dit mag je niet missen. Als er geen VAR was geweest, was het doelpunt dus gewoon
zag jij het wel vanaf
gewoon goed gekeurd. Ik zag het gelijk. 100%. Ik zag het direct gelijk. Maar terwijl het nog voor mij nog aan de verre kant van het veld
zat. Je zit daar ook helemaal bovenaan, hè?
Ja, zeker.
Maar daarbij moet je dus wel zeggen dat de VAR heeft geholpen. De VAR werkt.
Ja, nou, in die zin nee, werkt de VAR. Ja. Alleen soms werkt de VAR wel iets te goed. Want bij de strafschop, en dat is dan misschien de selectieve verontwaardiging, dan in die zin zou je wel kunnen spreken van... Want bij de strafschop had de VAR wat mij betreft niet hoeven ingrijpen. Hè? Even voor de mensen thuis die het niet hebben gezien. Westerdammer stond op randje 16 en kreeg met een ongelofelijke snelheid een schot tegen zijn lichaam.
Van dichtbij.
Via de borst tegen zijn... tegen zijn arm.
Direct tegen zijn arm.
Nee, via borst tegen zijn arm.
Wel via borst. Ja. Hij kwam zo bam.
Ja, je zag
je zag overal
borst, arm, zeg maar.
Ja, zeker. Maar dat was ook zo. Ja. En dan kan ik ook nog wel meegaan met dat het een uitstokarm was. Maar hij deed zo. Hij ving hem zo op, zeg maar. Maar ja, dan moet je dan helemaal kapot laten schieten. Met de arm langs je lichaam. Ik blijf het een hele rare regel vinden. Ja. Maar
Sjoerd Mossel had daar een verhaal een tijdje geleden over. Die had hij dit weekend weer eventjes opnieuw gedeeld, zeg maar. En die had daar gewoon een heel goed punt. Ze willen, zeg maar, wat ze hebben bedacht vanuit de FIBA, heet dat geloof ik, hè, die de wereld de spelregeltjes bedenkt. Ze willen zo weinig mogelijk, ze willen zo dicht getimmerd mogelijk hebben, deze regel, die hensregel, hè, wat wel en niet hens is. Mm-hmm. Terwijl vroeger op een trapveldje, dan zei je altijd aangeschoten, weet je, aangeschoten hens, ja. Is geen hens, wat dan ook, telt niet, weet je wel, dat soort dingen.
Zei ik al direct. Aangeschoten. Ja, maar wat voor handsbal het ook was.
Maakt niet uit. Altijd aangeschoten.
Maar dat stond ook in het verhaal. Weet je al. In principe is elke bal natuurlijk aangeschoten. Hè, dus nee, goed, maar waarom? Ik vind dat je het veel meer op een soort intuïtie aan moet laten komen. Dan maar gewoon niet echt een heldere regel erover hebben. Maar iedereen heeft al.
Ja, maar dan heb je dus elke keer een andere beslissing.
Ja,
maar
nu ook en trouwens. Nu heb je dat namelijk ook. Ja. En wat het dan is, zeg maar. Iedereen met een beetje voetbalinzicht, dan hoef je maar een heel klein beetje. Zelfs als je, nou laten we het noemen, linksback bij de A1 van DZOH was, dan nog heb je wel een beetje door van, hey, dit is een hensbal waar iemand niks aan kan doen en dit is een hensbal waar iemand wel aan kan doen. En zeker krijg je nog steeds veel discussie dan, maar...
Ja, maar daar ben ik dus ook voor. Ik ben dus voor...
Dat je gewoon op gevoel even zegt, oké, dit is ja, niks. En op gevoel zegt, dit is wel wat.
Op een manier heb ik een flashback, want volgens mij hebben we het hier al vaker over
dat
gehad.
Dat klopt.
Is dat zo? Ja, zeker. Ja,
dat
ja.
Klopt inderdaad.
Ja, misschien was het met Willem Groeneveld. Zo'n mooie uitzending met Willem Groeneveld. Maar,
nee, volgens mij was het met Thijs.
Okay,
maar daarom verbaast het me ook dat je helemaal niks van herinnert, Thijs.
Nee, maar ik ben het helemaal... Ik ben wat dat betreft zeker niet zwart-wit. Ik ben ook tegen regel is regel. Dat vind ik echt... Daar gaan de nekharen maar van overeind staan.
Lijn,
ja, nou, dat klopt. En ik ben ook inderdaad voor interpretatie van de scheidsrechter. Ja. Eigenlijk, als je Manschot, want ik sprak dus Manschot na de wedstrijd ook nog even heel kort. Als je hem heel diep in zijn hart kijkt, zegt hij zei ook van, ik heb de regels niet bedacht, maar ik moet ze wel hanteren. Ja. Dus eigenlijk, daarmee zegt hij eigenlijk, ik vind hetzelfde.
Ik vind het ook stom.
Ja, ja. Precies.
Maar dat interpreteer jij. En dat is juist het probleem, dat je dingen kunt interpreteren.
Nee, maar jij bent van regel is regel. Nee, sorry, ja, maar
Ik kan me wel herinneren dat jij hebt gezegd regel is regel. Ja, dat staat me wel een keer bij in de podcast.
100%. Ja.
Hey, het komt terug.
Ja, het komt nu weer terug.
Maar ook, wat dat betreft zijn wij zijn ook meer van laissez-faire. En ja, Jonathan is hoe je het ook bent, weer iets ambtelijker, zeg maar.
Nee, maar
je bent wel ambtelijker.
Nee, wacht even. Want nu die regels er zijn, moet je ook hanteren, zeg maar. Dat zegt niet dat ik het liever anders zou zien.
Nee, jawel. Nee, maar jij bent van regel is regel.
Nee, dat interpreteer jij nu.
Nee, ja, precies. Nou, dan laat me dat maar lekker interpreteren dan. Okay. En daar ben ik ook niet van af te brengen.
Maar dan hebben we nog, dan is er nog de vraag, weet je, was hij wel echt er binnen of niet? Je zou zeggen, hij is binnen, wordt die hensbal nog wel binnen de 16 gemaakt, ja of nee?
Ja, nou, hij was er wel binnen.
Je zou zeggen van wel. Maar ook daarover kun je dat niet met zekerheid zeggen. En dat,
we hadden zo'n beeld van de zijkant toch gemaakt.
Nee, en dan vind ik...
Ja, maar ook daar kun je het echt niet zeggen.
Ik voor de regel twijfel is doorspelen.
Nou ja, Gerard Sierksma heeft vorige week natuurlijk... ik weet niet wie dat had geschreven.
Weet iedereen wie dat is?
Dat was een fantastisch verhaal.
Voetbalprofessor.
Lijntjesprofessor. Ja. Had ik hem genoemd. Vond hij zelf misschien.
Ging over wielrennen, toch?
Ging over wielrennen, maar ook over buitenspel bijvoorbeeld. Ja. Waarbij hij zei, natuurlijk weet je nooit iets zeker. Daarom heb je altijd een foutmarge maak je gebruik van. Dus bij buitenspel, zegt hij, moet je gewoon een grijs gebied van 25 centimeter daaromheen maken. En als iemand... En als de aanvaller nog in dat grijze gebied zit, moet je gewoon kunnen zeggen, oké, dit weten we niet zeker. Zit hij buiten dat grijze gebied, dan pas kun je zeggen, we weten het absoluut zeker. Dit is buitenspel, bam. Duurt het ook minder lang. Nou, in dit geval geldt het ook. Is hij binnen of buiten de 16? Ja, je kan het niet met zekerheid zeggen. Zeg het dan ook niet. Weet je wel?
Nee, precies. Nee, twijfel is dus doorspelen.
Twijfel is doorspelen of twijfel is voordeel.
Maar dat is ook goed, toch?
Maar daar ging Danny Buijs allemaal niet om. Danny Buijs die kwam, ik heb geschreven, briesend. Misschien is dat ietsjes...
Je moet dat soort woordjes wel gebruiken.
Maar het was ook wel zo. Alleen, Danny Buijs verstaat de kunst dat hij toch dan, zeg maar, met een soort glimlach voor... Maar ik ken hem natuurlijk wel wat langer
dan vandaag.
Ja, hij staat dan met een soort glimlach voor de camera, maar ik zie gewoon hoe zijn bloed in de aderen kookt.
Two-faced Danny.
Ja, nou, maar dat is echt zo. Hè. Dan probeert hij nog op een soort positieve, laconieke manier over te komen voor de camera. Maar dan is hij is gewoon echt hartstikke boos. En dat zag ik ook aan hem. En dan kan hij zich toch, als ik hem daarop aanspreek, van wat vond je van de VAR en van de penalty, dat vroeg ik. Dan kan hij zich toch niet inhouden. En dan is zijn eerste reactie, denk je dat ze hem andersom ook hadden gegeven? Ja. Denk je dat ze hem andersom ook hadden gegeven?
Daar hou ik nooit zo van.
En in augustus komen ze weer bij ons praten over
gelijkheid.
Over dat ze iedereen gelijk behandelen.
Ja, maar dat
is zijn woede.
Ja,
dus.
Weet ik, maar dat vind ik van het Calimero gedrag toch? Ze doen het altijd bij Ajax, PSV en Feyenoord.
Nou ja,
vind ik ook zo flauw inderdaad.
Dat vind ik altijd zo goedkoop.
Maar goed, ik zie wel
wat hij bedoelt. En ik denk dat hij ook wel, dat er wel een kern van waarheid in zit. Dat denk ik. Ja, dat denk ik.
Ze zouden dat eens een keer moeten meten. De hoeveelheid beslissingen inderdaad die voor zo'n ploeg, ten faveur van zo'n ploeg worden genomen.
Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig. Hè?
Een aanvallende ploeg zal vaker een penalty krijgen dan een verdedigende ploeg. Omdat je nou eenmaal vaker in de situatie komt wanneer je een penalty kan krijgen. Dus het is heel moeilijk te meten.
Ik kon me de gevoelens van onrechtvaardig behandeling bij Danny Buijs wel een beetje voorstellen. En natuurlijk speelt de emotie op zo'n moment een rol. Want je verliest gewoon door zo'n penalty. Terwijl je eigenlijk als... Nou ja, het was natuurlijk een terechte overwinning voor PSV.
Hij gaat er toch een beetje voorbij aan het feit dat hij ook 3 keer de VAR mee heeft gekregen.
Ja, maar dat waren wel heel overduidelijke situaties. Het gaat natuurlijk om de situaties waarin er twijfel is. Jawel man, dat was echt duidelijk buitenspel.
Ah, dat is zo'n streepje, weet je wel. Maar goed, als je een lijntje langs legt, dan is het inderdaad overduidelijk dat hij met een arm verder is dan die andere. Maar...
Nee, dat was geen arm. Dat was echt een overduidelijke situatie.
Van Malen,
ik heb ze
toch
teruggezien. Ja, 2 keer zelfs, hè? Misschien bedoel ik die andere situatie.
Want die
situatie.
Laatste goal was echt maar een klein streepje.
Ja, dus het is een beetje... He, dus je kan wel zeggen, ik ben benieuwd hoe het andersom was geweest. Nou, je hebt 3 keer gemerkt hoe het zou zijn als het andersom was geweest. Dan krijg je hem gewoon
mee. Dat was toch een andere situatie. Dat kun je niet één op één met elkaar vergelijken.
Okay. Je bent toch wel een beetje zwart en wit.
Je moet een strafschop moet je als één situatie zeg maar behandelen en bezien. En dan kan ik kan ik begrip opbrengen voor de reactie van Danny Buijs. Ja.
Ja, maar het blijft wel dat de VAR zeg maar 3 keer heeft ingegrepen. Op andere momenten.
Ja, maar en luister dus je wat ik zeg?
Een... Ja, ja, ja.
Oh. Maar met die andere situatie heb ik dus niks te maken.
Nee.
Heb ik niks mee te maken ook. Dat is verschrikkelijk.
Nee.
Niks mee te maken.
Ga door.
Ja, dat is echt, jongen. Ja, toch niet. Die handen jeuken dan af en toe, hè?
Oh, man, ja.
Vorige week zeiden we in de podcast dat hadden we het over...
Ik vind die Faber... ben ik toch met terugwerkende kracht niet tevreden over. Er komt straks nog een nieuwe Faber.
Wat? Oh, de imitatie.
Die van Valks was goed. Dat is echt Valks. Maar Faber is toch net iets anders. Net iets
hij
anders.
Werd op een gegeven moment werd hij ook een Noord-Hollander.
Hij was wat te rauw.
Maar je wilde zo graag een verschil tussen die twee doen.
Ja, precies. Geforceerd. Ja, nee, klopt.
Dat wil je niet zeggen, want ik denk, ik zet je wel een beetje op dat podium in één keer. Weet je wel, ik zet in één keer aan de spot.
Kijk, eigenlijk, ik ben heel slecht in 2 dingen tegelijk doen. En eigenlijk ik praat tijdens deze discussie, merk ik al heel erg op de automatische piloot. Omdat ik in mijn hoofd de hele tijd nog bezig ben met die imitatie van Faber. En dat die beter moest. Okay. Ken je dat?
Ja, wat je net hebt gezegd, dat vroeg eigenlijk. Is ook helemaal nergens.
Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd.
Ja, iets van, ik heb er niks mee te maken dat ze de VAR wel hebben meegekregen 3 keer.
Oh, ja,
en
ik vlucht dan heel vaak in dat soort gedrag.
Ja, precies. Ja.
Daar komt wel bekend voor.
Wat mooi dat je een soort zelfreflectie. Geweldig, joh.
Heb je cursus gedaan of zo?
Nee.
Vorige week... Waar je nu de fouten ging met de imitatie, ging je vorige week natuurlijk de fouten in over, dat deden we alle 3 trouwens, over de play-offs voor Europees voetbal. Hè, dat we dachten dat een uit- en thuiswedstrijd, dat is natuurlijk dit jaar anders. Het is een alleen... Een
rectificatie.
Ja, precies. Ja. Bas Kammer gaat de wezen ons even op, hartstikke goed.
Onder andere.
Meer reacties.
Ja, okay. Maar in ieder geval, het gaat er dus om. Hè, je speelt 1 wedstrijd, maar dan is het natuurlijk nog steeds wel van belang op welke plek je eindigt voor die uit- of thuiswedstrijd. Ze worden een beetje je nek geheigd natuurlijk nu door
Utrecht is erbij
natuurlijk, sorry. Ja.
Nou, jij bent net Jan-Joost van Gangelen. Die
vergeet ook niet
goed voor de bril staan dit weekend.
Die kreeg daar een potje commentaar op.
Ja, zeker. Maar het is wel terecht.
Wat deed hij dan?
Dat jij hier een potje commentaar op verdient.
Op dat moment stond FC Groningen nog boven FC Utrecht. En die dacht dat FC Utrecht boven FC Groningen stond. Dus die presenteerde dat zaterdag precies verkeerd om. Zoals jij dat nu weer verkeerd om presenteert.
Nou, bij deze luisteraars, stuur gewoon een tweet naar Thijs dat hij het fout heeft. En dan zal hij het nooit weer doen.
Het is dan meteen hersteld weer.
Kost ons een ster.
Ik sta er nu bij.
Ik was onze sterren. Ja. Slechte recensie. Ja.
Maar goed, we hebben. Zie je Groningen nog voorbij gaan? Hé, hey, jongens? Hé? Hey? Hallo?
Ja.
Zie je Groningen nog voorbij gaan?
Nee.
Oké. Okay. Prima. Wil ik naar het volgende? Nee, ik ook niet. Nee. Dan gaan we naar het volgende.
Nee, maar serieus. FC Utrecht is natuurlijk wel een top vorm. En dit is wel een beetje echt, waar FC Groningen, zeg maar, de vorm de laatste tijd een beetje, ja, nou, een hele tijd eigenlijk aan het verliezen is.
Hoeveel punten had Buizenke weer gezegd?
We willen 50. De doelstelling is 50. Ze staan nog steeds op 46, volgens mij. Ja. Ja. Dus het wordt wel tijd. En dan heb je ook nog, zeg maar, uitwedstrijd. Jonathan, die heeft een slappe lach hier.
Ik moet even huilen, jongens.
Dan heb je ook nog... Ja, je doet met Ronald Lubbers denken. Jij helpt met Ronald Lubbers mee.
Mooie oogjes.
Luister daarvoor Meerdijk Radio. Ja, onze
cliffhanger. Oh, jongen, een hele interessante uiteenzetting over hoe het komt dat Emme is gestegen op de ranglijst.
Ja. Ja, ja.
Omdat ze wonnen.
William is ook goed in bruggen bouwen.
Waar hadden we het over?
We hadden het over Groningen, de vorm en de 50 punten.
Ja,
die ze
precies.
Ze moeten nog naar Emmen.
Ik maak me daar toch een beetje zorgen over. Kijk, in de play-offs, daar is buiten kwaliteit. Ik denk dat FC Utrecht wel wat meer kwaliteit op papier heeft dan FC Groningen. Hè?
Noem maar Remco Balk.
Ja, nee, maar
Jong Utrecht, noem maar
hier. Weet je wel, of noem een Girano Kerk. Wat ik een van de beste voetballers van de hele Eredivisie vind.
Oel Schlegel.
Hij heeft heel raar haar, hè, momenteel.
Wie? Kerk?
Een blonde.
Ja, ga nog gewoon door met je verhaal, joh.
Oké. Okay. Maar ik denk dat in de play-offs de vorm van de dag heel erg bepalend is. En ja, als ik op dit moment naar FC Groningen kijk, maak ik me daar toch een beetje zorgen over. Want zeker als ik daarin dan ook in die afweging ook nog FC Utrecht meeneem.
Dat wordt, die wel de vorm van de dag hebben.
Dat kan bijna al niet meer anders. Dat wordt de eerste affiche FC Utrecht, FC Groningen. Over één speelronde dus, één wedstrijd. Ja, dan vrees ik toch een heel klein beetje dat het seizoen als een nachtkaas uitgaat.
Maar de vorm van de dag, ja, het zegt het al, die kan per dag verwisselen.
Nee.
De vorm van de dag wordt wel gecreëerd door wat er in de weken voorafgaand aan die vorm van de dag is.
Nou moet je hem niet zo zwart-wit ambtelijk op dit woord gaan pakken.
Ja. Regels zijn regels.
Ja, precies. Nee, het is wel iets een beetje wat structureler wat ik bij FC Groningen zie. Ze hebben gewoon al een hele
lange... Het is op.
Daar zijn ze ook wel mee bezig. Want er zijn wel wat spelers die krijgen wat extra rust en zo. Maar aan Strand Larsen bijvoorbeeld, die staat op 9 goals en 5 assists. Staat inmiddels een hele tijd droog. Hè? En daaraan zie ik toch ook een beetje de vermoeidheid. En dat is bij zo'n jongen ook best verklaarbaar. Hij speelt voor het eerst in deze competitie. Speelt bij alle wedstrijden, ook bijna alle wedstrijden 90 minuten. Want ze hebben eigenlijk geen alternatief voor Strand Larsen. Er is helemaal geen andere spits zoals hij in de selectie. Die heeft het dus nog niet. Toch? Abraham is er nog niet klaar voor. Ja, nee, dat is een aankoop van 2 miljoen euro.
Ja, wat vindt...
Dat maakt me ook wel een beetje zorgen over.
Nou ja, precies. Is dat niet...
Het begon goed.
Nou ja, het begon goed. De eerste training was goed. Want over die training was iedereen al een beetje wild van. Wat maakt hij dan een prachtige goal.
Er zit een goede kop op. Alleen Abraham zit nu in de fase dat hij... Ja, hij is voor 2 miljoen gehaald. Hij zit in een ander land, ver van zijn familie. Hij heeft een huisje gevonden dan. Maar hij moet hier eigenlijk alles nog opbouwen. Hij moet aanhaken op een niveau dat hij niet gewend is. Want het is hier gewoon een hoog niveau dan waar hij vandaan komt in Zweden. En dan valt het ook nog een beetje tegen eigenlijk wel op de training, zeg maar. Dan heb je dat verwachtingsniveau voor een speler van 2 miljoen. Dat is voor FC Groningen echt een uitzonderlijk bedrag. Zeker voor een jongen van 18 jaar. Ik moet nog even zien hoor, of dit zich uit gaat betalen.
Ja, precies. Dan hebben we Strand Larsen natuurlijk. Henny Meijer, die bekritiseerde de Noorse spits in het Dagblad van het Noorden vandaag.
Ja.
Terechte kritiek vind jij of niet? Eigenlijk... Ja, Henny Meijer ziet geen kwaliteit. Of die ziet niet in wat hij echt kan.
Hij ziet geen niet speciaals.
Nee, precies.
Geen speciaal...
Niet slimmigheid, zegt hij.
Geen speciaal wapen.
Nee.
Ja, nee, maar slimmigheid heeft niet... Meijer zegt eigenlijk van... Hij heeft van alles wel een beetje. Maar hij blinkt nergens in uit.
Nee.
Daar kan ik wel een beetje meegaan. En trouwens, wie ben ik om iemand als Henny Meijer met zo'n staat van dienst tegen te spreken? Maar hij zegt dus inderdaad van... Hij
een beetje dezelfde kont, had hij ook.
Het is geen...
William heeft een heel klein kontje.
Zelfde kont? Voor een Easy Toys podcast?
Ik heb een lekker kontje.
Ga even door.
Ik heb er nooit in die mate naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Naar jouw kontje.
Gelukkig.
Maar ik denk dat als je Henny Meijer een cijfer zou laten geven, zou hij hem wel een voldoende geven. Want hij geeft zelfs Strand Larsen een 6.
Ja, precies. Nou, ja, maar dat is bij Meijer eigenlijk een 4.
Ja, dus, daar moet de Meijer-correctie nog overheen.
Ja. Nou ja, maar je zegt bijvoorbeeld, hij heeft, het is geen spits die zich een weg door het strafschopgebied kapt en draait. Nee, nou, klopt.
In de kleine ruimte.
Hij heeft geen extreem goed schot of zoiets. Nee, klopt. Het is geen man die zijn kont erin draait zoals Meijer vroeger deed, draait en schiet. Nee. Klopt.
Heeft Westerhof heeft al een keer gezegd, in zijn balaanname, zeg maar, dus het balletje vasthouden zodat anderen aan kunnen sluiten, dat kaatsende spel, zeg maar, is hij ook nog niet handig, hè? Nee. Omdat hij zijn lichaam daarin nog niet heel goed daarin gebruikt. Heeft Westerhof hem...
Ja, dat klopt. Naar aanleiding van de tips van Westerhof heeft hij zich daar wel toen in ieder geval iets in verbeterd. Alleen, ja, nou ja, goed, maar ik wil hem nou ook niet helemaal af gaan branden. Hij komt terug van een blessure. Hij heeft een enorm druk programma gehad. Hij moet ook elke keer maar, in feite, nou, de laatste keer bleef hij vanwege die blessure dan thuis, maar bij Noorwegen opdraven. Hij heeft geen rust gehad tussen het seizoen dat hij in Noorwegen draaide en dat hij naar FC Groningen kwam. Geen zomerstop gehad. Dus hij is al heel lang...
Hij is ook echt wel even op.
Hij speelde al 40 wedstrijden achter elkaar. Hij heeft tussendoor is hij even, weet je nog, verplicht op vakantie gestuurd. Ja, precies.
Maar werd hij alsnog opgeroepen?
Ja, werd hij alsnog... Dus moest hij alsnog aan de bak. Ik denk gewoon dat hij een beetje op is. Ik zie het wel in hem zitten, hoor. Want een spits die van alles wat heeft, dat is ook een kwaliteit, hè? Als je van alles wat hebt, hè? Dat is ook een kwaliteit.
Maar je kan in ieder geval groeien op diverse vlakken.
Ja, precies. Die precies. Zeker.
Hij is jong, hè?
Een spits die van alles wat heeft. Dus die wel een beetje kan kappen en draaien. Wel een beetje kan schieten. Een beetje kan koppen. Dan ben je wel een complete spits, zeg maar, in die zin. Ja,
laten we eerlijk wezen. Wie had gedacht dat hij aan het begin zoveel al zou scoren?
Dat hij 9 zou scoren en 5.
Dat hadden we toch ook niet gedacht?
Nee, klopt. Alleen het probleem
dat was misschien al boven niveau.
Alleen het probleem is nu dat hij nu al een tijdje droog staat natuurlijk. Al een tijdje geen goals, al een tijdje geen assist. Ja, en dan begint het rond. Welke spits dan ook, begint het dan altijd te rommelen. Ja. En dat is bij hem nu ook gaande. Dus hij krijgt nu links en rechts krijgt hij wat kritiek. Dat gaat ook in zijn hoofd zitten natuurlijk. Want hij wil zich dolgraag bewijzen. Het is een hartstikke ook hele positieve jongen wat dat betreft. Maar wil zich dolgraag bewijzen. En lukt het maar niet. Dan heb je ook nog die vermoeidheid. Ja, zorgelijk. En wat zorgelijk is dus dat FC Groningen eigenlijk geen volwaardig alternatief voor Stan Larsen heeft.
Volgend jaar wel.
Want Abraham is nog geen volwaardige...
Ja, volgend jaar wel. Daar wil ik even naartoe.
En daar is dus ook wel mijn hoop op gevestigd. Ik denk dat Michael de Leeuw voor hem heel veel kan doen.
Oké, maar hoe... Door naast hem te gaan staan?
Door naast hem te gaan staan. Maar ook door hem de tips te geven die zo'n spits nodig heeft. Is het, om verder te komen in zijn carrière.
Spelen ze volgend jaar beide, denk je?
Denk het niet.
Ja, ik denk het wel.
Ja, hoezo? Maar
weet jij het spelsysteem
van Groningen? Bedoelt de Leeuw er dan achter? Of ze gaan niet met twee spitsen spelen, denk ik.
Nee, maar 4-4-2, waarom niet? En dan inderdaad de Leeuw cirkelend rond Stan Larsen. Stan Larsen de bliksemafleider en de Leeuw de kooltjes die eromheen. En die ook Stan Larsen beter kan laten renderen. Nee, ik zie dat helemaal voor me. En dan zou ik Postma ook nog terughalen. En dan moeten ze met z'n drieën moeten ze maar... De Leeuw was niet de enige die een hat-trick maakte, hè, afgelopen weekend. Romano Postma maakte ook een hat-trick.
Tegen Jan Hoekstra.
Ja, dat was natuurlijk wel pijnlijk. Maar Postma die komt zo langzamerhand helemaal tot bloei bij FC Den Bosch. Ik denk dat de ervaring hem goed heeft gedaan. En dat je, want er wordt bij FC Groningen dus nagedacht over of nog een jaar langer rijp. Bij een iets hogere club dan FC Den Bosch. Dus nou ja, stel dat Go Eagles in de eerste divisie blijft. Dat hij bij Go Ahead bijvoorbeeld nog jij kan. Ik denk dat hij inmiddels, dat er ook wel clubs zijn, zeg maar, die hem wel interessant vinden om hem, zeker in de eerste divisie, om hem te halen. Gezien zijn 10 goals die hij inmiddels voor FC Den Bosch heeft gemaakt. Maar ik zou hem toch gewoon lekker terughalen. En gewoon met z'n drieën laten vechten om die twee plekjes. Ik zou 4-4-2 overwegen. En dan krijgt hij genoeg speelminuten bij FC Groningen inmiddels.
Maar heb je aanwijzingen dat Buijs dat ook overweegt dan?
Nou, maar Buijs die moet gewoon zich natuurlijk
naar jou luisteren.
Naar mij. Nee, die moet luisteren naar Mark-Jan Frederis. dit is een vraagstuk dat bij Mark-Jan Frederis, technisch directeur van FC Groningen, op tafel ligt en waar hij nu over nadenkt. En als ik hem mag adviseren...
Buijs bepaalt toch de opstelling?
Nee, ja, maar Buijs bepaalt niet wie, hoe de selectie eruit ziet. De vraag of Romano Postma wordt teruggehaald, ja of nee, ja, die zal vooral door Marc-Jan Verderens beantwoord. En daar zal Buijs uiteraard zijn zegje over kunnen doen. Maar daar haakt Marc-Jan Verderens de knoop over door. Ja, dat maar... FC Emmen geen technisch directeur heeft, wil niet zeggen dat FC Groningen die
nee, maar, nee, maar wat ik bedoel is, omdat jij zegt van ja, hij gaat waarschijnlijk 4-4-2 spelen. En nu zeg jij dat inderdaad Verderens een groot zegje over
heeft. Dat bepaal ik.
Dat bepaal je.
Ja. Ik bepaal het spelsysteem. 4-4-2 heb ik tegen Buijs gezegd. Je moet 4-4-2 gaan spelen.
Ja, nou, dan zie ik het ook wel. Dan is de kans groot dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen, denk ik. Ja.
Nee, serieus. Wat wou je zeggen? Welk punt wou je maken?
Hij kan toch ook dezelfde opstelling behouden en dan bijvoorbeeld de Leeuw achter Strandlarsen zetten? Zoals ze nu spelen.
Tuurlijk.
Ten koste van Masoudi. Alleen die kan dan misschien een linie terug.
Soeslof krijg je dan eigenlijk. Ten koste van Soeslof. Ja, precies. Ja.
Je gaat niet je grootste talent eruit halen.
Nee, Soeslof. Ja, hoewel,
hij deed het niet heel lekker tegen PSV, toch?
Nee, ja, nee.
Maar het is ook wisselvallig op die leeftijd.
Ja, en moet je kijken wie die dan tegenkomt ook, hè, op het veld. Ik bedoel, dat PSV heeft natuurlijk wel echt enorm veel kwaliteit.
Ja.
Soeslof moet ik wel een beetje op lachen. Hij wordt bijna elke wedstrijd gewisseld. Eén keer zelfs in de rust. Dat was natuurlijk helemaal pijnlijk. Maar nou ja, rond de 70 minuten, als er een bord omhoog gaat, hoef hij niet eens te kijken naar welk nummer erop op ligt. Want
dan loopt hij.
Ja, en hij kan daar zo slecht tegen. En dan zit hij helemaal in die adrenaline. En dat is natuurlijk wel. Hij is uit het juiste hout gesneden, hè, wat dat betreft. Maar dan wordt hij zo boos dat weer hij eraf wordt gehaald. Ja. Zeg maar. En terwijl Buijs, want ik heb toevallig met Buijs over gehad, dat die doet eigenlijk uit bescherming van hem. Want hij is ook nog steeds maar een 18-jarige jongen die voor het eerst op dit niveau aanhaakt. En die dus niet zoals Strand Larsen opgebrand moet worden. Want je hebt Soeslof heb je ook nog nodig straks in de play-offs als je een kans wil maken.
En op zijn positie zijn er wel alternatieven.
Laatste. Ja,
El Mesoudi. Meer dan in de spits.
Ja, zeker. En dan, hoezo laatste?
Nou, gewoon, ik wil ineens het volgende.
Oh.
Nou, we moeten zo weg.
Nou, FC Groningen. Oh ja?
Ja.
Kwart over 12, dames en heren. Oh ja, ik zie het. Ja. FC Groningen heeft natuurlijk. En daar is mijn hoop wat de play-offs. Want ik wil niet alle hoop ontnemen. Ja. De hoop is natuurlijk gevestigd op de geheime troef die Danny Buijs nog achter de hand heeft.
Arjen Robben. Oké. Hey, laatste dingetje. Want ik.
Vond dit eigenlijk wel een mooie afsluiting.
Nee. Ja, ik kan niet zeggen. Hey, je gaat het hebben over Johan Kappelhof. Om het volgens niet over Johan Kappelhof te hebben. Dus laat u. Ja,
maar daar is werkelijk waar niemand in geïnteresseerd.
Laat u alsjeblieft.
Ja, maar omdat jij toevallig een verhaaltje hebt geschreven over Johan Kappelhof, moeten we daar per se over hebben. Ja,
geweest gaat over het publiek.
Ik had een hele mooie afsluiting. En dan kom jij er weer tussen.
Nee, maar ik kan het niet zeggen in de podcast. We gaan het hebben over Johan Kappelhof. Wat gaan we niet doen? En het mooie is, we hebben het voor.
Had dat dan niet gezegd?
Voor de podcast. Ik tegen hem. Zullen we het hebben over Johan Kappelhof? Ja, dat is ook wel even een goeie.
We hebben geen actieve herinnering.
William heeft een driftbui.
Johan Kappelhof, die zit nu in Amerika. Scoorde trouwens afgelopen weekend meteen na het verhaal de kans rond een eigen doelpunt. Hè, dus dat heeft hem weinig goed gedaan. Maar tegen Atlanta. Volgens mij was het... die zei, ik ben in 2016 was hij weggegaan bij Groningen. Hij was een beetje klaar met de negativiteit, zei hij. Het uitfluiten van je eigen spelers. Ja. Hij zei, dat gebeurt in Amerika helemaal niet. En hij haast zich ook om heel snel te zeggen, ik had een goede band door met support. Omdat je dat dan ook wil zeggen natuurlijk. Maar
ik kan me die opmerking wel voorstellen.
En het is niet alleen Groningen. Heel veel clubs hebben daar last van. Hè. Alleen de clubs waarbij het... die net erin zitten, zoals Emmen bijvoorbeeld, dat je op wit heel goed gaat, die zijn positief. Maar bij alle andere clubs in Nederland is het toch wel een hoop gezeik en negativiteit.
Ja, maar daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja. En kijk, in Amerika worden sporters echt vereerd. En is er diep respect, zeg maar, voor hun way of life. En hoe ze altijd hun best doen voor hun favoriete club van die supporters. Ja. Maar bij FC Groningen slaat het altijd wel snel om in negativiteit. En dit publiek kan je ook moeiteloos afbranden. Danny Buijs heeft zich daar ook wel eens aan geërgerd. Bijvoorbeeld in het geval van Mo Elankouri. Mo Elankouri, die bloeit nu op.
Ja, precies, maar
en missie is wel een geluk voor hem. Ja. Dat er geen publiek is, misschien wel dus
het grote voorbeeld dat je als publiek vooral spelers kapot kan maken. Ook als je heel negatief doet.
Ik denk dat dit
het bewijs is van, hey, als je iemand een beetje vertrouwen geeft en je loopt niet uit te fluiten, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
Ja, tuurlijk. Maar dat krijg je er natuurlijk niet uit. Want als het publiek straks weer terug is, dan zullen ze bij een slechte actie of bij slecht presterende speler weer net zo hard fluiten als voorheen. Je ergert je aan die piepjes.
Er zijn van die mensen die een toetsenbordgeluid aan hebben, William. Daar ben je nog te jong voor, mag ik hopen, of niet?
Ja, ik heb hem al zacht gezet. Ik was het even vergeten.
Zeg,
ja. Maar
in de laatste minuut van de podcast
ik heb jouw prachtige verhaal gelezen over Johan Kappelhof.
Mooie foto's toch?
Heb jou ook nog een compliment voor uitgedeeld afgelopen weekend trouwens.
Dankjewel, William.
En ik kon me de woorden van Johan Kappelhof wel heel goed voorstellen. Okay. Ja.
Hoe oud is hij trouwens?
Hij is 30.
Nou ja, dan is er de kans realistisch in dat hij daar inderdaad afsluit. Ja. Ik denk niet dat hij nog terugkeert.
Nee, hij zei ook van, hij heeft de goal gedaan.
Waarom denk je dat? Ja, nou, omdat hij dat zei. Maar 30 is toch helemaal geen leeftijd om te zeggen van, ik denk niet dat hij nog terugkeert.
Nee, dat klopt. Misschien komt hij als Michael de Leeuw op zijn 34ste terug naar Groningen. Ja, dat kan.
Ja, nou ja, maar Michael de Leeuw die kwam ook rond zijn 30ste terug uit Amerika. En die heeft inmiddels nog een geweldig hoofdstuk in de Eredivisie aan vastgeplakt. Ja. Dus,
zijn jullie benieuwd wat het lengteverschil is tussen Michael de Leeuw en Brian Linssen? Luister dan naar Radio Meerdijk.
We houden er nu mee op, ja?
We houden er nu mee op. Ja, jij moet weg en we zijn 35 minuten bezig. Joh. Wij zijn altijd zo'n podcast, weet je wel, die niet zo heel lang is.
Daar houden de luisteraars Ernst Faber te goed voor volgende
week. Oh ja, jij mag een afsluiting doen als Ernst Faber nog.
Luisteraars, graag tot volgende week. En worstelbroodje, lekker eten. Radio Milko.